Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 38 en daarvan het zesde en het negende vers, vers 6. Ik ben door uw wet te schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart. En ook het negende vers, maar wat klaag ik, Heere der Heren, mijn begeren is voor u. In al mijn leed, met mijn zuchten en mijn zorgen, niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Het zesde en negende vers van Psalm 38. Wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van Psalm 130 het eerste vers. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. En vervolgens wordt u gelezen uit de brief aan de Romeinen hoofdstuk 3 vers 9 tot en met 26. Dus de schriftlezing voor deze middag vindt u in Romeinen 3, 9 tot en met 26, na de geloofsbelijdenis in Psalm 130, vers 1.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus, Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing vanmiddag is uit Romeinen 3, de versen 9 tot en met 26. Wat dan zijn wij uitnemender? Ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken, dat ze allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Alle zijn zij afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben ze niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. We weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid, want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degenen die uit het geloof van Jezus is. Tot zover de schriftlezing.
Op het gelezen Bijbelgedeelte en veel andere gedeelten van de Heilige Schrift is gemeente gegrond het onderwijs van de Heidelberger Catechismus dat voor deze middag tot ons komt vanuit zondag 2. Zondag 2 van de Heidelberger Catechismus, en we willen die zondagsafdeling eerst met elkaar lezen. Daar wordt gevraagd: waaruit kent gij uw ellende? Antwoord: uit de wet Gods. Wat eist de wet Gods van ons? Antwoord: dat leert ons Christus in een hoofdsom. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? En dan luidt het antwoord: nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Tot zover zondag 2. Zoeken wij het aangezicht van de Heer om zijn zegen te vragen. Heere, wanneer wij deze middag opnieuw samengebracht zijn onder uw woord en uw aangezicht zoeken in het gebed, dan moeten wij voor u belijden dat wij zulke dwaze en onwetende mensenkinderen zijn. We kunnen denken dat we heel veel weten. En dat geldt ook voor diegenen die genade hebben mogen leren kennen in hun leven. Maar ze moeten toch van stap tot stap geleid worden. En nu vragen we van u om het onderwijs, niet alleen vanuit uw woord, maar boven alles door uw geest. Dat hebben we zo onmisbaar nodig, Heren. Zou u het vanmiddag willen geven? O, wanneer we zien op onszelf, een kleine gemeente in een grote stad, dan kan de vrees ons bekruipen en de schrik ons om het hart slaan. Maar u hebt het toch zelf gezegd: waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik zelf in het midden van hen. En zou u dat vanmiddag ook te ondervinden willen geven? Ook wanneer het zou gaan over dat moeilijke, dat diepe stuk van de ellende. Heren, wij zijn van nature niet geneigd om daar ons oor te luister te leggen. Wij zijn geneigd om uw woord wel te lezen, maar om er hier en daar en nog weer op een andere plaats iets uit te nemen wat ons aanspreekt en wat ons aanstaat. Maar doorgaans is het niet het spreken van u over wie wij zijn in onszelf. En toch, het is zo nodig, opdat er in ons leven plaats mag komen voor die gezegende borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus, voor wie wij nu van nature ons hoofd wegdraaien, die wij de nek toekeren. Als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte in hem dat we hem zouden begeerd hebben. Heren, daarom bidden we van u, zou u als die grote arts der zielen vanmiddag door woord en geest zelf maar de wond willen openleggen in ons leven. En zou u willen laten zien, Heren, wat er aan gebeuren moet en wat er ook nog aan gebeuren kan. Gedenk ons en wilt u het ook doen ervaren dat wanneer u door uw geest het ontleedmes van de heilige wet gaat hanteren, dat mes toch altijd gedoopt is in het borgbloed van Christus. zodat wanneer u werkelijk uw gezegende werk gaat verrichten in het hart van een mens, daar toch ook altijd iets van uw liefde meekomt en van de hoop die er bij u vandaan nog is, voor mensen die in zichzelf hopeloos verloren liggen. Heere, leidt u deze middag op de kansel en onder de kansel. Geeft u dat we biddend mogen meeluisteren en dat we, waar we ons dan ook bevinden en waar we ook vandaan komen deze middag, maar ons hart en ons leven zouden mogen leggen naast het woord. En maakt u ons vanmiddag maar het onderwerp van de prediking. Gedenkt u ons zo in alle zorgen die er kunnen zijn. Opnieuw bevelen we de zieken aan u aan, de ernstig zieken onder ons, gedenkt u ze, Heere. Wil ook zijn met degene die in de komende week naar het ziekenhuis moeten voor onderzoek. Betreft meerdere gemeenteleden en niet ieders naam kan en hoeft genoemd te worden, maar u weet ook van de spanning die er kan zijn wanneer dat moment dichterbij komt. Heere, zouden we u mogen vragen of u wil geven dat het opnieuw mag meevallen. Wilt u nog gedenken in deze omstandigheden? Gedenk, Heere, allen die een kruis te dragen hebben. Zoveel mensen met onbegrepen wegen. Zoveel mensen met tegenslag en moeite. Dat het aan u zou mogen verbinden, Heere. En dat kan alleen wanneer u zelf de wegen heiligt aan ons hart. Maar zou u dat willen doen? Heere, wij bidden u voor de gemeente, voor al het werk dat plaatsvindt. Zegent u de catechisatie, de belijdeniscatechisatie. Geeft u aan onze catechisanten en belijdeniscatechisanten ook wat nodig is om op de juiste wijze, en geeft u dat ook maar, Heere, biddend, om te gaan met datgene wat geleerd moet worden. We bidden u voor de broeders van de kerkenraad. Geef uw zegen in het ambtelijke werk en heel bijzonder ook wanneer donderdagavond de kerkenraadsvergadering zal plaatsvinden, wanneer u het geeft. Wilt u geven dat in de gemeente ook velen hun knieën mogen buigen om dat werk aan u op te dragen. Zegent u de bijbellezing, al het andere werk. Heere, wilt u aan onze kerken denken? Zegen de opleiding tot predikant in Apeldoorn. We dragen allen die er doseren en studeren aan u op. En we vragen van u of u boven alles heel persoonlijk onderwijs wil geven. Wat is het nodig dat studenten en docenten en hoogleraren toch een plaats hebben op die school van vrije genade, waar een mens wel steeds dwazer wordt in zichzelf en onwetender wordt in zichzelf, maar waar ook geleerd wordt dat Christus nu niet alleen gegeven is tot rechtvaardigmaking en tot heiligmaking, maar ook tot wijsheid. Heere, wilt u zo ook denken aan de uitbreiding van uw koninkrijk over het rond van deze aarde? We bevelen het zendings- en evangelisatiewerk u de Heere aan, wil het zegenen, Heere. Ook de verkondiging onder het volk Israël. We willen bidden voor de nood in deze wereld. Erbarmt u zich, Heere, over gebieden waar oorlog is, waar mensen moeten vluchten, gedenk ze. Zegen ook de hulp die verleend mag worden. Zorgt u boven alles voor de zielen van zoveel mensen. Ook in de stad van onze inwoning. Mensen die geestelijk gesproken het verschil tussen hun linker en rechterhand niet weten. Heere, zou u ze toch ook willen brengen onder het woord. En dan onder dat woord waaronder ze eerlijk behandeld worden. Maar waarin ook de weg der zaligheid hen aangewezen mag worden. Wilt u zo met een ieder van ons zijn? We dragen zo ook aan u op degene die hier vanmiddag niet kunnen zijn. Wilt u ze op de plaats waar ze meeluisteren, of wanneer ze ook later nog zullen meeluisteren, een zegen schenken? En we dragen ook aan u op, Heere, degene van onze gemeente en daarbuiten die afgedwaald zijn. We vragen, Heere, van u, zou u toch die goede herder willen zijn die uitgaat om het verlorene te zoeken, ook op allerlei andere plaatsen op dit moment, maar schenkt u datzelfde werk ook nog onder ons in de kerk. Want van nature, als zijn we op de plaats waar we behoren te zijn, dan geldt toch dat we ook verloren schapen zijn. Maar zou u nu nog uit willen gaan met die staf van het woord in de hand om verloren schapen tot u te trekken? Heere, wil ons zo horen en verhoren. We bidden het u uit genade, om Christus wil. Amen. Wij willen gemeente gaan zingen van Psalm 51, het eerste en het tweede vers. Psalm 51, vers 1 en 2. En er zal gecollecteerd worden voor de eredienst, voor onderhoud, kerk en pastorie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 45, het tweede vers willen we zingen na de prediking. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewetten strijden. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd zegerijk in uw heerlijkheid op het zuivere woord der waarheid. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 45, na de prediking. Hij was, gemeente, een jaar of 18, 19. Menselijk gesproken had hij nog een heel leven voor zich liggen. En lachte het leven hem ook wel toe. En toch was er in zijn hart een onophoudelijke onrust. Want twee dingen wist hij heel zeker. Het ene, dat om getroost te kunnen leven en getroost te kunnen sterven, hij iets moest weten van hoe groot zijn zonden en zijn ellende was. En hoe hij van die ellende verlost zou kunnen worden. En hoe hij de Heere voor zo'n verlossing dankbaar zou zijn. Dat was het eerste wat hij wist. Om getroost te kunnen leven, om getroost te kunnen sterven, zal ik daar iets van moeten kennen met mijn hart. En het tweede wat hij zeker wist was dat hij er niets van kende met zijn hart. En dat gaf onrust. Heeft het u, gemeente, heeft het jou wel eens onrustig gemaakt? Als het misschien ook wel zo, precies zo is in uw, in jouw leven. Als het zo is dat je het weet met je verstand, of dat u het weet met uw verstand, misschien al wel heel oud geworden, maar dit weet u, dat de enige troost nodig is om getroost te kunnen leven en te kunnen sterven. En u mist het. Heeft het u in de nood gebracht? Heeft het u werkzaam gemaakt? Want dat gebeurde bij die jongen van 18, 19 jaar wel. En wat hij toen ging doen, was in alle eenvoud iedere avond de wet lezen. En de verklaring van de wet zoals we hem aantreffen in de Heidelberger Catechismus. Waar heel die wet, het ene na het andere gebod, uitgelegd wordt. En iedere avond weer legde hij daar biddend zijn eigen leven naast. En de Heere wilde dat zegenen. Hoe? Door hem nog meer in de nood te brengen. Door hem nog meer in de schuld te brengen. De wet die hij elke avond las, ging hem veroordelen. En de wet hield het hem voor. Je zult door de werken van de wet nooit zalig kunnen worden. En toch was dat een zegen van de Heere. Want zo maakte de Heere plaats in het leven van deze jongen voor zijn evangelie. En voor de grote wetsvervuller, de Heer Jezus Christus. Wel, die gebeurtenis brengt ons eigenlijk bij de zondag die deze middag voor ons ligt. Een zondag over de kennis van onze ellende. En dat schrijven we als thema bij de woorden van de Heidelberger. De kennis van onze ellende. En dan valt er vanuit deze zondag drievoudig licht. Allereerst licht over onze onwetendheid. Dat is vraag en antwoord 3. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. Licht over onze onwetendheid. In de tweede plaats, licht over Gods eis. Dat is vraag en antwoord 4. Wat eist de wet van God van ons? En dan komt die heel bekende samenvatting die de hoogste profeet en leraar, de Heer Jezus zelf, gegeven heeft. En tenslotte licht over ons hart. Vraag en antwoord 5. Kunt gij dit alles volkomen, volmaakt houden? Nee, ik, want ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Dus licht over onze onwetendheid, licht over Gods eis en licht over ons hart. Vorige week, gemeente, hebben wij een begin gemaakt met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. En toen hebben we stilgestaan bij zondag 1 en gezien dat die zondag eigenlijk het karakter had van een inleiding. In die inleiding hebben de opstellers van de catechismus de enige troost in leven en in sterven als een lokaas, als ik het zo zeggen mag, voorgehouden aan alle lezers van het troostboek. Deze troost in al zijn begeerlijkheid werd ons voorgehouden. En toen hebben we geluisterd naar dat vijfvoudige lied van de bruidskerk op haar bruidegom. Dit is mijn enige troost, dat ik niet meer mijn eigen eigendom ben, maar het eigendom geworden ben van de Heer Jezus Christus, die voor al mijn zonden met zijn dierbaar bloed betaald heeft. Dat was het eerste in die lofzang. En die mij van alle heerschappij van de duivel verlost, de tweede. En die mij zo bewaart in dit tijdelijke leven en door de woestijn van dit aardse leven heen, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. En dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Dat was het derde in die lofzang. Christus is het, zo hoorden we vervolgens ook, die zijn kerk verzekert van de zaligheid en die haar van harte bereidwillig maakt om te leven voor hem. Dat was het eerste, de enige troost in leven en in sterven. En toen hebben we ook nog stilgestaan bij de weg tot die troost. En dat was opmerkelijk, want toen was het eerste wat in vraag en antwoord 2 aan de orde kwam, toen het ging over de weg tot de troost, iets wat, ja, wat voor ons mensen eigenlijk helemaal niet zo troostrijk lijkt. Namelijk dat ik weet hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Daar begon het mee, zo hoorden we vanuit de catechismus. En dat stuk is het ook dat nu aan de orde komt. Boven zondag 2 staat het eerste deel van des mensen ellende. En wanneer we, voordat we echt gaan kijken naar de inhoud van zondag 2, nog even ons oog richten op het hele eerste stuk. Zondag 2, zondag 3, zondag 4. Dan zou ook dat nog een vraag kunnen oproepen bij iemand. Want wat is dat stuk van de ellende eigenlijk in vergelijking met de andere twee stukken in de catechismus maar kort? 3 zondagen maar. Waarom is dat? Is dat omdat de opstellers van ons leerboek meenden dat aan de ellende toch niet zoveel aandacht besteed hoefde te worden? Ik geloof dat dat de oorzaak niet is, gemeente. Want al is het stuk van de ellende in de catechismus kort, het gaat intussen wel, en dat zullen we, als de Heer het geeft, ook nog horen de komende zondagen, het gaat wel ontzaglijk diep. En bovendien, en daar moeten we zeker even op letten, het stuk van de ellende houdt eigenlijk na zondag 4 niet op. Dan begint wel het stuk van de verlossing. Maar u ziet dat in het stuk van de verlossing in de Heidelberger Catechismus de ellende eigenlijk weer doorwerkt. Dat blijkt eigenlijk direct al. U ziet in vraag en antwoord 13, dan zijn we in het stuk van de verlossing van de mens. De vraag, maar kunnen wij door onszelf betalen? En dan luidt het antwoord, in geenerlei wijze, op geen enkele manier. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Daar gaat het eigenlijk weer over het stuk van de ellende, maar dan in het stuk van de verlossing. En wanneer ik dan met u nog een ogenblik verder blader naar het slot van de catechismus, en dan zijn we in het stuk van de dankbaarheid, dan lees ik in zondag 44, vraag en antwoord 115, Als het gaat over de wet, en die hele wet is aan de orde gekomen, ook in het stuk van de dankbaarheid. En dan wordt er gevraagd, zo tegen het slot van de behandeling van de wet, vraag 115. Waarom laat God ons de 10 geboden zo scherp preken, als toch niemand in dit leven ze houden kan? En dan luidt het antwoord, ten eerste opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. Hoort u, daar hebben we weer het stuk van de ellende en dan in het stuk van de dankbaarheid. Dus het stuk van de ellende op het eerste gezicht kort, maar het werkt door en er wordt ook rekening mee gehouden in de stukken die daarop volgen. Zo is het, gemeente, toch ook niet alleen in onze leerboek. Zo is het toch ook in het leven van degene die door Gods genade zijn opgezocht. Dat waar ze niet alleen hun ellende leerden kennen bij het licht van Gods woord en van Gods geest, maar ook iets mochten gaan leren kennen van het stuk van de verlossing. Dat stuk van de ellende toch nooit een gepasseerd station is. Iets wat achter je ligt en waarvan je zegt, wel dat heb ik nu afgerond en ik kom, vergunt u me de uitdrukking, ik kom in de tweede module van het onderwijs van de catechismus. Het eerste, dat is afgerond. Nee, zo is het niet. Het gaat in het leven van de genade toch ook altijd weer gelijk op. Daar waar zicht, geloofszicht mag komen op Christus en hij begeerlijker wordt en steeds meer waarde krijgt, daar zal een mens toch ook steeds dieper zijn eigen schuld en zijn eigen verdoemelijkheid inleven. Ik hoor het Paulus, en dat was toch een christen die vergevorderd was op de school van de genade, maar ik hoor het Paulus in Romeinen 7 uitklagen, ik ellendig mens, wie zal me verlossen van het lichaam dezes doods, terwijl die ook verder mag gaan en mag zeggen, ik dank God door Christus Jezus. Dus dat er slechts 3 zondagen gewijd worden aan het stuk van de ellende is niet omdat de opstellers dat stuk onbelangrijk zouden vinden. Dat zullen we op grond van het woord van God ook nooit kunnen handhaven. En dan gaan we maar naar zondag 2. Daar wordt dan gevraagd, waaruit kent gij uw ellende? U moet zich eens proberen voor te stellen, gemeente, en ook de jongeren. Je moet je eens proberen voor te stellen dat we die vraag nou zouden stellen op Rotterdam Centraal Station. Dat we de mensen zo eens aan zouden spreken en zouden vragen aan willekeurige voorbijgangers, waaruit ken je nu je ellende? Dan zouden er wel heel verschillende antwoorden komen, denkt u niet? Dan zou de eerste ons misschien verbaasd aankijken en die zou zeggen, waar heb je het over? Ellende, het gaat me allemaal voor de wind, ik heb een goede baan en ik heb een gelukkig gezin en ellende? Nee, gelukkig niet. Geen ellende. En hij loopt verder. En u vraagt het aan een tweede, waaruit ken je je ellende? En hij zegt, nou mijn ellende. Daar heb ik niet een duidelijk antwoord op, maar als ik eens naga wat voor berichten er in het nieuws tot ons komen en hoe we lezen van al die stromen van vluchtelingen over deze wereld, wat is er dan niet een ellende in deze wereld, is het niet? En kijk ook maar dichterbij hier in de stad, wat is er niet achter de huisdeuren soms een grote ellende? En een derde die zegt het misschien wanneer u het vraagt, waaruit kent u uw ellende? Welkom maar eens mee naar huis. En kijk maar eens bij ons thuis binnen, achter de deur, want daar is wat ellende. Iedere dag ruzie of regelmatig ernstige ziekte in de familie. Er is nogal wat ellende. Gemeente, niemand van ons zou vanmiddag willen ontkennen dat dat ellende is. Dat is aangrijpend. Ellende in het wereldgebeuren, ellende in het persoonlijke leven. Maar het is alleen nog maar de stroom en nog niet de bron van de ellende. Als de stroom al zo ontzaglijk erg is, dat ons hart soms ineen krimpt wanneer we horen over allerlei ellende in deze wereld, hoe erg moet de bron dan wel niet zijn? En wat is de bron? Wat ligt er nu op de bodem van alle noden in deze wereld en van alle vragen in deze wereld? Op de bodem van alle vragen ligt der wereld zonde, schuld. En dat brengt ons bij de letterlijke betekenis van het woord ellende. U hebt het misschien wel eens gehoord. Ellende, wanneer we het letterlijk vertalen, betekent het uit het land. Uit het goede land. Uit het paradijs verdreven zijn. Uit dat goede land waar de mens leefde in volmaakte gemeenschap met God. En waar de vrede met God heerste. Uit dat land hebben we ons vandaan gezondigd. Uit die gemeenschap met God hebben we ons weggezondigd. En daar ligt onze ellende in de diepe zin van het woord. In het feit dat we van nature buiten God en zonder Christus in deze wereld zijn. En dat we door te zondigen schuld met schuld vermeerderen tegenover God. En dat we onderweg zijn naar het oordeel van God. En dat er een wet is die ons boven het hoofd hangt en die ons veroordeelt en die ons vervloekt. Dat is de ellende in de diepe Bijbelse zin van het woord. En nu is het aangrijpende, gemeente, en dat is de grootste ellende in ons natuurlijke leven, dat we van die ellende geen seconde wakker liggen. Dat we die ellende niet zien. Dat het waar is wat de Heer Jezus zegt in zijn brief aan de Laodicense. En gij weet niet dat ge zijt arm, ellendig, jammerlijk, blind en naakt. U weet het niet. Uw ogen zijn ervoor gesloten. Iemand heeft eens gezegd, dat is de nood van onze nood. Dat we onze nood niet kennen. Dat is de ellende in onze ellende. Dat we onze ellende niet echt kennen. Want als we hem kenden, dan zouden we onrustig voortgedreven worden naar God. Om verlossing. En daarom is het dat in ons leerboek niet staat waarin bestaat uw ellende. Maar dat er allereerst tegen de achtergrond van onze onwetendheid, dat was de eerste gedachte, ligt over onze onwetendheid, dat er tegen die achtergrond van onze onwetendheid wordt gevraagd, waaruit kent gij uw ellende? En dan is het antwoord, en dat is een door en door Bijbels antwoord, uit de wet van God. Romeinen 3 vers 20 staat eronder, want door de wet is de kennis der zonde. Dus waaruit zal een mens zijn zonde leren kennen, zijn ellende leren kennen? Uit de wet van God. Wat is dat, de wet? We hebben daar met de belijdeniscategezant en afgelopen vrijdag ook over nagedacht. Wat is nu de wet van God? Wij zijn geneigd om daarbij in eerste instantie te denken aan de 10 geboden. En toch mogen we de wet van God eigenlijk en moeten we de wet van God, zoals daar hierover gesproken wordt, nog breder nemen. Kijk, wij zouden van heel de Bijbel, van heel Gods woord kunnen zeggen dat dat woord bestaat uit 2 delen. Ik kan u niet zeggen, het eerste deel begint hier en het houdt daarop. Maar in heel Gods woord zijn eigenlijk 2 verschillende delen te onderscheiden. Aan de ene kant Gods wet. En dat zijn al die plaatsen waar God eist. En aan de andere kant Gods evangelie. En dat zijn al de plaatsen waar God belooft. Wet en evangelie. En nu gaat het hier over de vraag, waaruit kent ge uw ellende? En dan luidt het antwoord, uit de wet van God. Dat betekent dus uit al die gedeelten in Gods woord waar God eist. En waar God laat zien in zijn woord dat een mens aan zijn eis nooit kan voldoen. Daar waar onze verlorenheid en onze verdorvenheid wordt getekend. Daar waar God spreekt in zijn woord over het oordeel dat aanstaande is en dat naar recht voltrokken wordt over degene die zijn wet niet gehouden hebben. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Daar waar gesproken wordt over de scheiding tussen het kaf en tussen het koren. Daar hebt u allemaal de wet van God. En het is uit de wet van God dat een mens zijn zonde leert kennen. Dus niet uit het evangelie. Dat hoor ik de opsteller van de catechismus hier niet zeggen. Dat kan ook eigenlijk niet, want het evangelie is de goede boodschap, de blijde boodschap. Dat is het belovende deel van Gods woord. Dat is dat deel dat Christus Jezus predikt als de volkomen vervuller van de wet. Maar onze ellende, die leren we kennen uit de wet van God. En die wet van God die op allerlei plaatsen in het woord te vinden is, ja, die is samengevat in de 10 geboden. De 10 geboden die wij iedere zondagmorgen horen, die ons voorgelezen worden. Wel, als daaruit de kennis van de zonde is, gemeente, dan mag aan het slot van onze eerste gedachte deze vraag wel gesteld worden. Heeft de heilige wet van God dat werk in uw, in jouw leven al gedaan? Hebt u er, heb jij er je zonde, je ellende uit leren kennen? Want dat is een van de redenen waarom de wet zondag in zondag uit hier wordt voorgelezen. Dat is een van de redenen waarom de Heere zijn wet altijd weer in zijn scherpte laat preken. Is het gebeurd dat die wet zijn werk ging doen en u overtuigde van zonde? En dan nog een tweede vraag. Bent u al eens in alle rust stil gaan staan bij de wet van God? Zoals ik dat even aanstipte in het begin van de preek. Iemand die ik persoonlijk ken. En in wiens leven het zo ging dat hij in alle rust ging stilstaan bij Gods wet. Iemand zegt misschien, is dat niet activistisch? Kan een mens daar wat aan doen? Wel, gemeente, het is het gebruik van de middelen. Het is het gebruik van het middel dat de Heere wil geven tot ontdekking aan onze zonde en aan onze ellende. En die middelen, die zullen we ook hebben te gebruiken als de zaligheid van onze ziel ons lief is. Theodorus van de Groe, die in Kralingen vele jaren het woord heeft gepredikt, vraagt het in zijn preek over zondag 2. Hebt u al in alle bedaardheid, in alle rust, stilgestaan, heel persoonlijk, bij de wet van God? Heb je daar, jonge mensen, maar ook ouderen, hebt u daar nu al tijd voor genomen? Om zomaar op een avond door de week. En ik denk heel bijzonder ook aan de ouderen die veel aan huis gebonden zijn en die met alle eenzaamheid en het kruis dat dat met zich mee kan brengen, maar daar dan toch wel de gelegenheid voor zouden kunnen hebben om die wet van God te overdenken, biddend in je leven ernaast te leggen. Dat is het eerste. Wat eist de wet van God van ons? Dat is de volgende vraag die in de Heidelberger gesteld wordt. En dan luidt het antwoord, dat leert ons Christus in een hoofdsom. We hebben net gezien, de wet, dat is heel het eisende deel van Gods woord. Overal waar de Heere zijn heilige eis op menselijke gehoorzaamheid laat gelden. Overal waar de Heere ook de overtreding van zijn wet veroordeelt en dreigt. En die wet die was samengevat, zo hebben we gehoord, in de 10 geboden die hier iedere zondag worden voorgelezen. Maar nu zouden we het als het ware nog wat verder kunnen samenvatten. De 10 geboden, ze zijn door de Heer Jezus Christus, die toch de hoogste profeet en leraar is, in een van zijn ontmoetingen met de Farizeeën, Matteüs 22, ze zijn door hem samengevat in dit hoofdgebod. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Daar hebt u de wet op het kortste samengevat, maar daar hebt u de wet ook op het scherpst samengevat. Want dat klinkt aan de ene kant wel lieflijk. Gij zult lief hebben, gij zult lief hebben. Maar wat de Heer Jezus hier laat gelden, dat is de scherpte van de wet. Kijk, als de vraag aan ons gesteld zou worden, wat eist de wet van God van ons? Ja, dan zouden we misschien wat dingen gaan noemen. De zondag houden en niet vloeken en noemt u maar op. Maar de Heer Jezus steekt met eerbied gesproken dieper af. En hij zegt, weet u, en dat zegt hij tegen Farizeeën die zichzelf hoog hadden staan als het ging om de gehoorzaamheid aan de wet. Dan zegt de Heer Jezus, weet u wat God van u eist? Volmaakte liefde tot hem. Dat is, gemeente, om het maar concreet te zeggen, dat is dat wij in heel deze pas begonnen week, 7 dagen, 24 uur per dag, en iedere minuut in het uur en iedere seconde in de minuut God volmaakt liefhebben. Dat is de eis van God. En als we een minuut, een seconde God niet volmaakt zouden liefhebben met onze gedachten en met onze woorden en met onze daden, dan staan we al schuldig aan de wet van God. Dat is wat de Heer Jezus hier zegt. U zult God lief hebben met al uw vermogens, met de vermogens van uw lichaam en met de vermogens van uw ziel. En dat is dan alleen nog maar het eerste, het grote gebod. En het tweede, de naaste liefhebben als uzelf. daar doet de Heere niets van af. Die heilige eis die hij in het paradijs stelde aan Adam en aan Eva, die stelt de Heere ook aan ons. Want wij zijn wel veranderd doordat we in zonde gevallen zijn, maar God is niet veranderd. Dit is de eis die God laat gelden. Dit is wat de Heere bedoelt wanneer hij die 10 geboden laat afkondigen. Dit is wanneer de Heere spreekt over zijn wet. De eis van God. Ja, zo heeft de Heer Jezus Christus dat geleerd. Ik zei het u al, Matthäus 22 in de ontmoeting met de fariseeën. Maar dit is het ook wat de Heer Jezus Christus door zijn geest nog wil leren in het hart van een mens. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Want dat is nodig, gemeente. Wij zullen niet van onze ellende overtuigd worden wanneer wij op zondagmiddag, ergens oktober 2015, een keer horen wat we eigenlijk al zo vaak hebben gehoord. Namelijk dat wij God moeten liefhebben met een volkomen liefde. En dat we de Heer hebben te geven waar Hij recht op heeft. Wanneer dat alleen maar in onze oren klinkt, ach, dan zal het ergernis opwekken. Dan zeggen we misschien overdreven, dat kan geen mens. Het is nodig dat de Heer Jezus Christus als de grote profeet dat gaat leren in u, in jou, in mijn hart. Dat Hij de eis van Gods wet gaat schrijven in ons hart. En wanneer gebeurt dat, gemeente? Dat gebeurt toch daar waar de Heere door zijn geest een mens iets gaat laten zien van wie. Nee, niet allereerst van wie die zelf is, maar van wie God is. Van wie God is in zijn rechtvaardigheid en in zijn heiligheid. Van wie God is in zijn langmoedigheid en in zijn taaie geduld. Van wie God is in zijn goedheid en in zijn dienenswaardigheid. Wat is het allereerst nodig dat de Heere vanuit zijn woord ons leven binnentreedt, geestelijk gesproken. En dat Gods geest licht laat vallen over wie God is. Professor Wisse heeft in zijn boekje over de 3 ambten van Christus gezegd, als de Heere een mens bekeren gaat, dan is het eerste wat er gebeuren gaat, dat een mens een gans andere blik op God krijgt. Datgene wat hij altijd in theorie had gehoord en als begrippen had gehoord, dat ziet hij als het ware voor zijn ogen. God in zijn heiligheid en ik kan niet voor hem bestaan. God in zijn rechtvaardigheid en ik kan aan zijn rechtvaardige eis niet voldoen. God in zijn goedheid en ik heb tegen zijn goedheid en tegen zijn liefde gezondigd. En als ik in het licht van wie God is ook licht krijg over wie ik zelf ben, in mijn schuld, in mijn overtreden, in mijn hardnekkigheid, in mijn vijandigheid, dan wordt het hart verbrijzeld. Dan wordt het hart verbroken. Ja, want als de Heer Jezus Christus door zijn geest een mens zo bekend maakt met zichzelf. U hebt die uitdrukking misschien ook wel eens gehoord. Wanneer een mens zelf kennis krijgt vanuit de Godskennis. Oog in oog met God komt te staan en hij kan voor hem niet bestaan. En in het licht daarvan zijn hele verzondigde leven ziet en de ruïne van zijn leven ziet. Dan wordt het hart verbroken, maar dan is dat tegelijkertijd ook een ontdekking die verdiend is door het priesterlijke werk van de Heer Jezus Christus. Daar heeft een mens geen recht op. Daar heeft geen zondaar die ontdekt is aan zijn eigen schuld tegenover een goeddoend God recht op. Dat hij dat gaat zien en dat zijn ogen daarvoor geopend worden. Dat is verdiend door Christus. En als een mens zo ontdekt wordt aan zichzelf. Als die zich dan echt moet gaan schamen. En als die ziet wat hij nog nooit gezien heeft. Als die de vraag gaat stellen tegenover de Heere, Heere, ben ik nou zo? Ben ik nou zo'n monster? Ben ik nou zo'n vijand van genade? En hij het erkennen moet, zo'n vijand ben ik. En de Heere werkt in zijn leven door. Dan komt er ook een moment dat hij het eens wordt met het oordeel van God over zijn leven. Dat je het niet alleen maar meer nazingt, zoals we het gezongen hebben uit de 51ste psalm. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Maar dat je ook werkelijk met het hart buigen mag in die belijdenis. Er kan wat strijd zijn voordat de mens zich op die plaats gewonnen geven mag aan de Heere en onvoorwaardelijk aan de kant van God valt. Er kan wat strijd zijn, maar, en u hebt dat denk ik wel een klein beetje gehoord, maar hierin bewijst de Heer Jezus Christus dan ook zijn derde ambt. We hebben het eigenlijk al even gehad over het ambt van profeet Christus die onderwijst. Over het ambt van hoge priester Christus die de ontdekking voor een zondaar die het niet verdiend heeft, dat zijn ogen geopend worden, maar die ontdekking verdiend heeft als de grote hoge priester. Diezelfde Heer Jezus Christus is ook die gezegende koning die het zwaard draagt en die een zondaar op zijn tijd doet buigen in het stof, zodat hij het van harte eens wordt met de Heere. En als een mens daar terechtkomt, dan zegt hij het. En wanneer u die plaats kent, dan zult u er toch ook mee instemmen. Dan zegt hij het, wat ben ik toch een dwaas geweest. Wat ben ik een dwaas geweest, dat ik altijd gevochten heb tegen het buigen voor God. En nu is de Heere me te sterk geworden om het eens te worden met de Heere. Wat eist de wet van God van ons? Dat is die volkomen liefde. En wat is het nodig, gemeente, dat de Heer Jezus Christus dat leert? Niet alleen aan de buitenkant van ons leven, vanuit het woord, maar ook aan de binnenkant van je leven, in je hart. Daartoe zendt hij nu ook zijn dienaren om de wet nog te prediken. U begrijpt, dat is niet de vreugde van een dienaar van het woord, om de wet te prediken, om de eis van God te prediken, om de verlorenheid van de mens te tekenen, om het oordeel van God te schilderen. En toch is het nodig, omdat het door de wet is dat de Heere een mens wil laten buigen voor hem. En omdat het door de wet is dat de Heere plaats wil maken voor dat gezegende evangelie van zijn Zoon, van die volkomen borggerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En daarom laten we biddend onze plaats innemen onder de prediking van wet en evangelie. Heere, wilt u de scherpe prediking van de wet? En een dominee kan de wet nooit scherp genoeg preken. Echt nooit scherp genoeg. Evenmin als dat hij het evangelie ruim genoeg kan preken. Dat kan ook niet. Maar Heere, wilt u de scherpe prediking van de wet gebruiken om mij te verootmoedigen en om mij te doen buigen. Maar wilt u ook de ruime prediking van het evangelie gebruiken om mij te trekken tot uw Zoon, de Heer Jezus Christus? We gaan naar vraag en antwoord 5. Ja, want als die eis dan geklonken heeft, en misschien is het ook wel een vraag die in uw hart geklonken heeft. Als die ijzer klinkt, volkomen liefde tot God, alle uren van de dag en alle minuten in het uur. Wij hebben dan de neiging om daar altijd nog weer wat aan af te doen. Zou het ook wat minder kunnen? Bedoelt de Heere dat wel echt? Ja, dat bedoelt de Heere echt. Maar dan wordt de vraag geboren, kunt gij dit alles volkomen houden? En dan luidt het antwoord, nee, ik. Laten we niet vergeten, gemeente, dat er een tijd is geweest dat dit antwoord zo niet klonk. Dat het antwoord was, ja, ik. Toen Adam en Eva in de staat der rechtheid waren en deze vraag aan hen gesteld zou zijn, kunt gij dit alles volkomen houden? Toen hebben ze kunnen antwoorden, ja, ik. Want God had de mens goed, recht naar zijn beeld geschapen. De mens kon God volkomen lief hebben. En de eis die God toen stelde, die heeft de Heere alleen maar gehandhaafd. En die mag hij handhaven als de grote schepper van het leven. Als degene die recht heeft op jou en op u en op mij, omdat hij ons geschapen heeft. Als die God die een dubbel recht heeft op al degenen die gedoopt zijn. Een recht krachtens het verbond. Die eis mag God bovendien stellen omdat hij een dienenswaardig God is. Die het zo waard is om lief gehad en gediend te worden. En nu is het door de zondeval veranderd. Niet meer ja, ik, maar nee, ik. Er zal wel niemand zijn, gemeente, hier vanmiddag in de kerk in Kralingen die dat wil ontkennen. Daar zullen we het allemaal wel mee eens zijn. Nee, de wet van God niet meer volkomen houden. Maar het maakt zo'n verschil hoe we het zeggen vanmiddag. Geeft u daar eens en ik voor mezelf antwoord op in het hart. Kunt u dit alles volkomen houden? Zeggen we dat nu koud? Nee, ik natuurlijk niet. Of zeggen we dat terwijl ons hart schrijt? Heere, ik kan het niet. En u hebt er zo'n recht op. Maar dan het laatste stukje nog van antwoord 5. Nee, ik. Want ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Ja, zo is ze dus geworden. Dat is wat, gemeente. Dat is maar een zinnetje. Het is zo voorgelezen. Maar wat ligt daar een afgrondelijke diepte in? Want ik ben geneigd. En dat woord neigen, dat heeft een hele sterke betekenis. Dat betekent niet, ja, zoals wij het nog wel eens gebruiken, ik neig er een beetje naar om. Nee, zo niet. Neigen wil hier zeggen, ik heb er een hartstochtelijk verlangen naar. Ik wil niet anders, ik kan ook niet anders dan God en mijn naaste te haten. Dat is een woord, gemeente. De vraag was, kunt u God volkomen lief hebben? En wij hadden misschien ook nog wel verwacht dat er iets kwam in de zin van, nee, volkomen kan dat niet. Maar met onze beste wil wel. En dan zou ik misschien toch nog wel door de Heere die toch alles weet en alles begrijpt goedgekeurd kunnen worden. Zo redeneert ons arglistige hart er wat op los. Maar vanmiddag luidt de prediking, nee, ik ben geneigd om God, de schepper, de onderhouder van mijn leven. Die God die mij zo met zijn geduld heeft nagewandeld, ik ben geneigd om die God te haten. En mijn naaste ook. Hoe reageert u daarop? Nog een keer die vraag. Wij moeten maar voortdurend ons eigen hart leggen naast de prediking van het woord. O, we zouden er vanmiddag van kunnen gruwen. We zouden vanmiddag kunnen zeggen wat daar in de Jeruzalemkerk gepreekt wordt. Maar dan moeten we gemeente eerlijk zijn. Dan moeten we nog een stapje verder gaan. Dan moeten we ook zeggen wat er in de catechismus gezegd wordt. Nee, dan moeten we eigenlijk nog een stapje verder gaan. Wat er in Gods woord gezegd wordt. We zouden het, en de Heere beware ons ervoor, we zouden het kunnen ontkennen. Of we zouden het in dode rechtzinnigheid kunnen beamen met een koud hart. Ja, zo is het. Zo erg is het blijkbaar. Maar wat is nu de bedoeling? Wat is de bedoeling dat deze dingen vanmiddag gepredikt worden? En dan ga ik met u aan het slot van de prediking nog even naar het hoofdstuk waaruit we enkele versen gelezen hebben. Romeinen 3. Want daar gaat de apostel het beeld van alle mensen zonder onderscheid tekenen. En dan gaat hij, ja, u zou kunnen zeggen, het menselijke lichaam langs. Dan wijst hij op de zonde van de keel en van de mond. Hun keel is een geopend graf. En met hun tongen plegen ze bedrog. En onder hun lippen is slangenvenijn, slangengif. En hun mond is vol van vervloeking en bitterheid. En dan daalt de apostel af en dan werpt hij een blik op de voeten van de mens. Op uw en op mijn voeten. En dan zegt hij, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben ze niet gekend. En er is geen vreze Gods voor hun ogen. Waarom is dat nu, Paulus? Dat u de mens zo tekent. Iemand zegt misschien in gedachten wel, zo zwart tekent. Zo inktzwart tekent. Wat is daar nu de bedoeling van? Ik heb u de vorige keer al gezegd, het is niet de bedoeling om een mens psychisch in de put te brengen. Dat is niet de bedoeling. Maar wat is dan toch de bedoeling als de Heere een mens zo, als hij uw en mijn leven van nature zo uittekent. En als hij ons vanmiddag de spiegel voorhoudt en zegt, mens van nature geneigd om God te haten. En om je naaste te haten. En dat is wat er leeft in je hart. En als het in je leven anders is, aan de buitenkant van je leven, ja, dan zijn dat alleen maar de tralies zoals ze in de dierentuin te vinden zijn voor verschrikkelijke roofdieren. En achter de tralies dan lijken het, ja, dan lijken het nog wel lieve dieren soms ook. En dan zou een kind zo'n dier zo willen aaien, maar houd de tralies weg. En dan komt dat dier in al zijn verscheurende kracht openbaar. Wel, als wij bewaard worden voor allerlei uitbrekende zonden, dan zijn dat de tralies van Gods algemene goedheid. Maar wat leeft er nu in ons hart, in het uwe, in het mijne? Dit, van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Waarom, nog een keer, waarom schrijft de Heere dat nu? Opdat, we hebben het ook gelezen, opdat onze mond gestopt zou worden. Opdat we geen verontschuldiging meer over zullen houden voor de verdorvenheid en voor de verlorenheid van ons leven. Opdat al onze ja-maars en al onze tegenwerpingen een keer tot zwijgen worden gebracht. En wij in de beleving, en dan moet ik dat verschrikkelijke woord toch noemen, verdoemelijk worden voor God. Dat betekent, zegt de kanttekening, het rechtvaardig oordeel van God schuldig. Kijk, met het oog daarop moet de wet gepredikt worden. Opdat de mens met al zijn goddeloze uitvluchten en al zijn schijnbaar vrome uitvluchten een keer tot zwijgen wordt gebracht. En al zijn praat tegenover God en tegenover mensen verliest. En de hand op de mond gaat en ik het eens word met Gods rechtvaardig oordeel over mijn leven. Is dat alles? Vraagt iemand vanmiddag. Is dat het einddoel van de prediking van de wet? Gemeente, we hebben het antwoord op die vraag ook gelezen. Dat is niet het einddoel. Want het is op die plaats dat de apostel Paulus de tonen van het evangelie liet aanheft. En dat hij het zegt, dat nu de rechtvaardigheid van God geopenbaard is zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet in de Zoon van Gods liefde, de Heer Jezus Christus. En die Christus mag in de prediking van het evangelie tegen die aangrijpende achtergrond van wat vanmiddag getekend is, u voor ogen gesteld worden. Die Christus mag u gepredikt worden. Ja, Romeinen 3 zegt zelfs dat God zijn Zoon zelf in de prediking van het evangelie voorstelt. Ook vanmiddag voorstelt tot verzoening door het geloof in zijn bloed. En daarom, als er vanmiddag zondaren in ons midden zijn die met die woorden van de apostel moesten instemmen, opdat de ganse wereld, en u moest uw eigen naam invullen en u moest het inleven, opdat ik voor God verdoemelijk word, veroordelenswaardig word, een rechtvaardig oordeel van God over mijn zonde verdient. Mensen, die de dood in zichzelf moeten vinden, dan mag vanmiddag het evangelie gepredikt worden, dat de Heer Jezus Christus nu voor zulke zondaren gegeven is. En dat hij niet alleen aangewezen wordt en aangeprezen wordt in de prediking van het evangelie, maar dat hij vanmiddag ook nog. En ik hoop dat niemand daarvan schrikt, want ik zou geen goede evangeliedienaar zijn wanneer ik u dat verzwijgen zou. Dan mag hij vanmiddag aan verloren zondaren, die het leven niet bij zichzelf kunnen houden, ook nog om niet aangeboden worden. Zie, hier is uw God, een Christus die machtig is om de wet van zijn vader te vervullen. Een Christus die gewillig was om zijn leven te geven voor verloren zondaren. Een Christus die machtig genoeg is om zijn handen naar zo'n verloren zondaar als u bent uit te strekken en u tot zich te trekken, opdat u hem zou aangrijpen, door het geloof getrokken door Gods geest, en opdat u zou mogen roemen in zijn gerechtigheid. Gemeente, buiten deze Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En daarom haast u om uw levenswil. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wat is het een wonder dat u tot mensenkinderen die geen woord van u verdiend hebben, nog wilt komen met het spreken van uw wet en van uw evangelie. Heere, wilt u door uw geest die wet prediken in ons hart? En wilt u door uw geest daar waar u zelf door de wet plaats maakte, uw evangelie prediken aan schuldverslagen zondaren? En tegelijkertijd wordt uw evangelie toch in alle ruimte gepredikt aan een ieder zonder onderscheid. Maar Heere, wij moeten voor u belijden, we hebben er geen belang bij, tenzij dat u ons met onze schuld confronteert en ons ervan overtuigt en erdoor verootmoedigt. Wilt u dat werk doen in de harten van kinderen, van jongeren, van ouderen? O, wij zijn er vanuit onszelf op tegen, Heere, en toch, het is heilzaam. Zegen zo de prediking van uw woord. Geeft u dat wat naar voren mocht komen en met alle gebrek gepredikt is, ook overdacht mag worden in deze pas begonnen week. Help ons, Heere, in alle dingen, ook de dingen die moeilijk zijn, sterk ons en bewaar ons. En brengt u ons woensdag en ook volgende week zondag weer samen onder de prediking van uw woord. We bidden het in de vergeving van alle zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 21, het 6e en 13e vers zijn de slotzang. 21, vers 6 en 13. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.